IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 7 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering alles wat we normaal ook doen. Dus het meest recente nieuws, de stevaste informatiebeveiligingsupdate, een hele bak evenementen zelfs reden deze week, en uiteraard weer een productiviteitstip. En tja, als we dan toch beginnen met het meest recente nieuws, kom er dan maar in met de Windows Insider Builds, Ray.
Yes, want die waren er weer op 21 februari met builds in het developer en beta channel. Te beginnen met build nummer 26.120.3291 in het gecombineerde developer en beta channel voor release 24H2. En daarin zie je dat Microsoft druk aan het stoeien is met de verbeterde Windows Search. En in dit geval gaat het over het zoeken naar foto's in de cloud. Wat je dus nu kan doen op een omschrijving van wat er op de foto te zien is. En dat gaat nu ook via de searchbox op de taakbalk. En dat hebben ze best wel heel mooi gedaan. Dus terwijl je aan het zoeken bent, zie je al afbeeldingen verschijnen in je startmenu is het bijna, maar het is dus de searchbox. Alleen, hou er even rekening mee dat dit momenteel alleen werkt voor je personal OneDrive en nog niet voor je work- of school-accounts.
Zijn we daar nu alweer? We zijn 2 minuten bezig en we hebben het alweer over personal en work- of school-accounts?
Ja, en Microsoft zegt hier ook nog bij van let op, dit is een gradual rollout. Dus dat wil zeggen dat niet iedereen in één keer deze functionaliteit aangeboden krijgt.
Yes. En was er dan ook nog voor 23H2 nieuws?
Daar was ook een beta-channel build. En dat is build nummer 22.635.4950. Ook op 21 februari. En daarin hebben ze EasyShare beschikbaar gesteld. En EasyShare, dat is een stukje functionaliteit. Als je bijvoorbeeld in je File Explorer denkt van dit bestand wil ik delen. Dan sleep je het naar de bovenkant van je venster en dan verschijnt daar een balk, EasyShare, met de applicaties die je het meest gebruikt om bestanden te delen. Dus bijvoorbeeld Outlook of WhatsApp of een andere applicatie waarmee je vaak bestanden deelt. En dan kan je heel snel je bestand daarheen slepen over die applicatie en dan kan je hem makkelijk delen. Ziet er leuk uit. En wat ik apart vind is dat ik het bij mij op mijn Canary Channel nog niet werkend hebben. Dus het is wel voor het beta-channel van 23H2, maar voor de allernieuwste Canary Channel blijkbaar nog niet. Of het is misschien ook zo'n gradual rollout. Geen idee.
Ja, dat je hem daarom nog niet hebt.
Precies. Ja. En ze zijn aan het stoeien met het startmenu. Daar is een nieuwe startmenu-indeling gekomen op basis van categorie. Het doet me nog het meest denken aan mijn iPhone. Dat je al die applicaties van hetzelfde type bij elkaar krijgt in één blokje.
Oh ja, het doet mij juist denken aan het configuratiescherm van vroeger. Wat je dan gelijk, als je dan een configuratiescherm, en dan moest je precies iets hebben wat niet in een categorie viel of zo.
Precies.
Weet je, het software center. En dan moest je gelijk van categorie weer naar kleine pictogrammen. En dan vond je hem wel. We gaan dit dus 20 jaar later nu doen voor het startmenu.
Ja, in Windows 11 23H2. 2 weken terug was het natuurlijk Patch Tuesday. En daar kwam een februari patch uit voor Windows 11 24H2. En die schijnt niet helemaal vlekkeloos te verlopen qua rollout.
Oké, en voor beheerders die nu ineens hun oren spitsen, dan gaat het over KB 505 1987.
Inderdaad. En de klachten die er terugkomen zijn onder andere dat de File Explorer soms niet wil openen. Dat de installatie van de update in sommige gevallen heel lang blijft hangen voordat die voltooid wordt. In sommige gevallen weigert de cameradienst nadat de update is geïnstalleerd, dus je geen beeld krijgt van je camera. En vooralsnog zijn er geen oplossingen beschikbaar gesteld door Microsoft. Behalve dan dat je de installatie ongedaan kan maken. Maar ja, aangezien het een verplichte update betreft, zal die na een aantal dagen toch wel weer opduiken en zichzelf proberen te installeren.
Ja.
Lastigheidje.
Dus als je inderdaad afhankelijk bent van de camera, dan is het misschien niet heel handig om deze patch geïnstalleerd te houden als je daarmee in de problemen komt.
Nee.
En je zei het al even. In de Windows Insider builds is alles op de personal accounts gericht, op de Microsoft accounts. Mm-hmm. Maar nu zien we dus diezelfde spagaat waar we het vorige week over hebben, nu ook ineens op de gewone Windows builds ontstaan.
Oké. Okay.
Dat is een constatering van PC World. En ja, wij hebben het er natuurlijk al over gehad. Vorige week, de week daarvoor. We hebben het natuurlijk ook in de productiviteitstips voor Paint gehad. Mm-hmm. Maar wat blijkt nu? Microsoft lijkt de co-pilot functies in Paint en Kladblok slechts nog beschikbaar te maken wanneer je bent aangemeld met een work or school account.
Oké. Okay.
En dat betekent dat je in Kladblok, als je niet bent aangemeld, dat je dan geen zinnen kunt laten herformuleren, dat je de toon en lengte van een stuk tekst niet kunt laten aanpassen en dat je de inhoud van een tekst niet kunt samenvatten. Mm-hmm. Nou, in Paint, en dit is een interessant, daar hadden wij het vorige week over.
Ja.
De verwijderen van achtergronden, dat werkt ook op non-Copilot Plus PC's.
Ja.
Die blijft dus ook werken in Paint als je niet bent aangemeld of niet gelinkt hebt met een work or school account.
Mm-hmm.
Maar de generative fill en het verwijderen van elementen uit de afbeeldingen en de beeldgenerator op basis van DALL-E, die heb je ook alleen maar als je dus aangemeld bent met een work or school account.
Oké, okay. En is er dan ook een workaround?
Ja, ben je dat dus niet of heb je geen betaald work or school account, dan kun je natuurlijk op de Windows Insider builds blijven steunen. Want daar, en ja, die knip blijft, denk ik.
Mm-hmm.
In de Windows Insider builds kun je wel alles gewoon doen met een personal account.
Hmm. Bijzonder.
Ja.
Maakt het dan nog uit of je Microsoft 365 personal account een betaald abonnement heeft of niet?
Hmm. Ja, dat zijn dus de vraagstukken waar we ons nu ineens over mogen buigen.
Oké. Okay. En dat is ook iets wat in beweging lijkt te zijn. Want als je dus zo'n Microsoft 365 personal account gebruikt en je hebt geen Microsoft 365 personal abonnement eraan hangen, dan kon je tot nu toe geen gebruik maken van Office. En daar lijkt verandering in te komen. Zo is nu onlangs gespot door ene Bibom, die erachter kwam dat er nu een gratis Office aangeboden wordt in sommige gevallen. En die gratis Office, dat is er dus wel eentje met, ja, zeg maar, de gratis consequenties, zoals permanent advertenties zien in je Office-applicaties. Mm-hmm. Of als je Office gebruikt, moet je die documenten opslaan in OneDrive en kan je ze niet lokaal opslaan. Heb je geen invoegtoepassingen, kan je niet dicteren en heb je geen SmartArt, dus krijg je een wat uitgeklede.
Ja, eigenlijk de functionaliteit zoals je die ook in Office for the Web hebt.
Ja, precies.
Maar ja, in Office for the Web kan ik niet een nieuw bestand maken.
Nee.
Dus op deze manier zou je wel veel meer productiviteit kunnen behalen.
Ja.
En zoals Microsoft het lijkt in te schatten, is dat je, als je vorige geïnstalleerde Office-applicaties hebt op bijvoorbeeld een nieuwe laptop,
mm-hmm,
en je moet daar aanmelden, dat je dus kunt zeggen van nee, ik wil eigenlijk helemaal niet aanmelden, ik wil geen abonnement, ik heb geen abonnement. Maar dat je dan dus kunt skippen en dat je dan de optie krijgt om de gratis versie te gebruiken.
Oh, oké, okay, op die manier. Ja,
ja,
leuk.
Maar er is nog geen enkele officiële aankondiging vanuit Microsoft.
Ja.
En de officiële reactie vanuit Microsoft op dit moment is just a test. Ja, en dan hebben we het nog niet over al het Copilot nieuws gehad deze week.
Nee.
Want ja, het begint nu wel echt verweven te raken in over alles waar we het over hebben, Ray, in al onze onderwerpen zo'n beetje.
Mm-hmm.
Maar er komt meer gratis Copilot.
Ja, nog meer gratis Copilot, inderdaad. Want vanaf nu heb je met de gratis Copilot ook onbeperkt toegang tot het O1-model van OpenAI. En je kan gebruik maken van de spraakassistent en de Think Deeper functie. Dus ja, nog meer AI.
En is dat dan al gelijk dat ik dat vandaag in de gratis Copilot kan gebruiken?
Nee, niet voor iedereen. Want ook weer deze functionaliteit wordt door Microsoft, wat heet granulair, beschikbaar gesteld.
Oké, en als ik dan in het woordenboek kijk bij granulair, dan staat daar korrelig. Maar dat bedoelen ze denk ik niet.
Nee, niet iedereen krijgt het in één keer. En of je het krijgt, dat hangt er dus een beetje vanaf of je al aan de beurt bent geweest voor de update of niet. En dat bepaalt Microsoft.
Oké, dat bepaalt Microsoft. Dus dat bepaal je niet als klant?
Nee.
Wat je wel als klant kunt bepalen, is of je wel of niet een Copilot-pilot uitvoert. En of je daar dan mee stopt.
Ja.
Nou, de gemeente Amsterdam heeft een Copilot-pilot gestart. En die zeggen nu daarmee te stoppen vanwege de privacy-risico's die bijvoorbeeld Privacy Company heeft aangetoond.
Ja. Ja, wat je dus ziet is dat de SLM Rijk, oftewel Strategisch Leverancier Management Microsoft, die hebben onlangs een DPIA uitgevoerd, oftewel een Data Protection Impact Assessment.
Ja, laten uitvoeren door de Privacy Company inderdaad.
Of ja, die hebben ze inderdaad laten uitvoeren. En die heeft een aantal risico's aangetoond die vooral te maken hebben met een gebrek aan transparantie van Copilot. Dus het is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurt met de gegevensverwerking wanneer je bijvoorbeeld documenten gaat doorzoeken of samenvatten met Copilot. En de eindconclusie van SLM Rijk is eigenlijk dat Microsoft gewoon eerst concrete stappen moet zetten om deze aangetroffen risico's weg te nemen.
Voordat inderdaad Nederlandse overheidsorganisaties en dus Nederlandse gemeentes binnen de AVG bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van Copilot plus features.
Ja, dit doet me heel erg denken aan wat er 1 jaar of 10 geleden speelde rondom Microsoft 365 en de inzet daarvan bij banken. Toen had je ook een DPIA waaruit bleek dat dit soort risico's werden herkend en dat men richting Microsoft zei van nou, los dit op, want voor die tijd gaan we niet verder met jullie en dat lijkt er nu ook weer te gebeuren.
Ja, en het voelt ook heel erg als vorig jaar toen Privacy Company keek naar Google voor educatieve instellingen. En dat was ook niet zonder zorgen.
Nee, niet bepaald, nee.
Maar goed, ook Google zet stappen. Want, en dit hebben we eerder al aangekondigd in deze podcast, maar nu is daar nu ook een deadline die met rassen schreden ons tegemoet komt, want Google gaat stoppen met sms voor authenticatie.
Ja, en wat je dan ziet in de berichtgeving hieromheen is dat heel veel nieuws outlets, om even zo te zeggen, die rapporteren van Google gaat stoppen met sms. Nee, Google stopt niet met sms. Als jij een nieuw account aanmaakt bij Google, dan krijg je nog steeds een sms ter verificatie om uit te zoeken of je inderdaad bent wie je zegt dat je bent. En jou te koppelen aan je telefoonnummer. Maar voor authenticatiedoeleinden, dus multifactor authenticatie, daarvan zegt men van ja, sms wordt al heel lang niet als zo veilig gezien. Wij gaan daar vandaan weg bewegen. We vinden dat mensen eigenlijk een app moeten gebruiken voor multifactor authenticatie. En dan komen natuurlijk de passkeys meteen in beeld.
Uiteraard.
Met de bekende QR-codes. En daarmee kan natuurlijk het misbruik van sms ook gewoon worden voorkomen. Want dat blijkt gewoon een issue te zijn.
Ja, maar, en hier hebben we het ook eerder over gehad in de podcast. Sms is nog steeds wel een manier om frictie te verlagen op het moment dat je een telefoon reset of een telefoon kwijt bent.
Ja, dus die zal er ongetwijfeld toch wel in blijven zitten, denk ik.
Ja, het is een beetje een afweging.
Ja, nou ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd hoe dit helemaal gaat uitpakken.
In In de informatiebeveiligingsupdate proberen we deze week aan de hand van twee situaties rondom informatiebeveiliging concrete tips en tricks te geven aan systeembeheerders en anderen verantwoordelijk voor informatiebeveiliging bij organisaties.
Ja, en afgelopen week is de wereld opgeschrikt door wellicht de nieuwe moeder alle hacks. Namelijk cryptobedrijf Bybit werd bestolen en verloor $1,4 miljard aan Ethereum. Zo. Bij een hack die lijkt te zijn uitgevoerd door Lazarus, ook wel bekend als de staatgesponsorde Noord-Koreaanse hackergroep. Wat daar gebeurde, is dat ze wilden een transfer doen van Ethereum vanuit hun cold wallet naar de online omgeving. Mm-hmm. En die transfer die werd door een wel heel geavanceerde hack van de code niet gedaan naar hun eigen wallets, maar naar de wallets van de criminelen. En daarbij ging 400.000 Ethereum, ter waarde van dus ongeveer $1,5 miljard, verloren. En de oorzaak hiervan lijkt te liggen in een hack van een werkplek van een developer van het bedrijf SafeWallet. En SafeWallet wordt door Bybit gebruikt om zijn fondsen mee te beheren. Dus het is eigenlijk een supply chain attack.
Yes.
In ieder geval, wat men daarna wel heeft geconstateerd, is dat de gestolen Ethereum meteen na diefstal is verdeeld over 39 adressen. En men is een bounty-programma gestart om de crypto terug te halen. Dus iedereen die in staat is om zeg maar transacties te traceren met de gestolen crypto. En waarbij dat leidt tot het terughalen van die crypto, kan gewoon 5% van de teruggehaalde crypto verdienen.
En dat kan behoorlijk oplopen. Hoewel natuurlijk de waarde van Ethereum na deze hack plots met 10% daalde. En overigens ook al wel wat langer al in een dalende trend zit.
Ja. Ja, de cryptowereld heeft hier serieus last van.
Yes. En refererend naar de Meneer Cactus Show van een aantal decennia geleden. En spelende vrouw, wat hebben we nu geleerd? Supply chain attacks zijn lastig. Voor elke organisatie zijn er risico's in hun keten. En dat blijkt nu dus bij Bybit een behoorlijke kostbare fout te zijn geweest. Maar we zien supply chain attacks al langer. Ik geloof dat Target ergens in 2014 de eerste was. Die werd gehackt door middel van een airconditioning onderhoudsbedrijf.
Dat zou goed kunnen, ja.
En we zien dit ook in de nieuwe DORA-regels bijvoorbeeld steeds meer naar voren toe komen. Dat organisaties meer moeten letten op de risico's in hun keten.
Ja, je zal maar die beheerder zijn daarbij Bybit en denken van, nou, ik ga even wat geld transferen naar onze eigen wallet en je ziet dat geld zo verdwijnen in de verkeerde wallet in.
Ja, ja, nou ja, je zou maar een ambtenaar zijn die denkt dat het gewoon geen enkel kwaad kan als je RDP openzet naar het internet voor een server.
Met admin wachtwoord, welkom 2020.
Daar is die mensen, welkom 2020. Dan weten de meeste luisteraars denk ik al wel waar we het over hebben.
Ja.
Dat gaat natuurlijk over de hack op 1 december 2020 van de gemeente Hof van Twente. En waarom is dit nu weer nieuws? 4,5 jaar later? Nou mensen, de gemeente Hof van Twente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van rechtbank Overijssel uit 2023, waarin de gemeente de schuld kreeg van deze hack en niet leverancier Switch IT Solutions uit Enschede, tegenwoordig onderdeel van de Dustin Group uit Zweden. Want wat blijkt, Switch IT Solutions had misschien wel kunnen voorkomen dat kwaadwillenden toegang kregen, maar zij hebben niet de acties uitgevoerd die er daadwerkelijk toe hebben geleid dat kwaadwillenden toegang konden krijgen. Nee. Want de gemeente Hof van Twente heeft in al haar wijsheid besloten dat zij het ingebouwde administrator password in Active Directory mochten onderhouden. En juist dat account kent geen account lockout.
Nee.
Dus ja, als dan in de firewall RDP openstaat en kwaadwillenden gaan daarop blijven hacken. En ja, als dan een maand voorafgaand aan deze hack inderdaad het domeinadmin wachtwoord naar ja, eigenlijk iets te simpels, namelijk welkom 2020 wordt gewijzigd. Ja. Ja, dan...
Dan vraag je er ook wel een beetje om.
Ik vind dat dan weer oordelend, Ray. Dus laten we het vooral in tips en tricks houden. Dus beste beheerders, doe vooral geen systemen met RDP openzetten. Mocht je al iets nodig hebben, kijk dan bijvoorbeeld naar AVD of Windows 365.
Ja, precies.
En beste managed service providers, zorg er inderdaad voor dat datgene wat je contractueel afspreekt, ook contractueel doet.
Ja.
En ja, Switch IT Solutions had daar nog net wat licht tussen zitten. Maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt nu ook weer dat de gemeente Hof van Twente zelf verantwoordelijk is voor de ontstane schade. A, 4 miljoen euro.
Ja, dat is trouwens ook alweer zoiets. Hè? Ik bedoel, de hackers vroegen volgens mij 750.000 euro om de sleutels te geven.
Ja.
Alleen de gemeente besloot om daarop niet in te gaan en een operatie te starten aan 4 miljoen euro om de data terug te halen.
Uiteindelijk, ja.
Kan je van alles van vinden.
In de evenementen Nieuwe Stijl kijken we 2 weken vooruit. En dan zien we volgende week 4 evenementen, waarvan de helft virtueel. En de week erop 7 evenementen, waarvan ja, net iets meer de helft, op donderdag 13 maart.
Okay.
En dan heeft de Dutch Information Worker User Group al hun meetup naar de week erop verplaatst. Want die zagen al dat het redelijk druk werd op 13 maart.
Ja, inderdaad. Maar volgende week starten we dus meteen vanaf maandag 3 maart tot en met donderdag 6 maart met de Microsoft Technical Takeoff. En dit is de 3e editie van dit evenement, waarin Microsoft helemaal losgaat. Op de werkplek kan ik eigenlijk wel zeggen, met sessies over Windows, Intune, Labs, Autopatch, het einde van de support van Windows 10 en waarin onder andere de roadmap voor Windows in de cloud wordt besproken. Voor dit evenement is geen registratie noodzakelijk en je kan dus gedurende al deze dagen kosteloos aansluiten.
Yes, en dit zijn natuurlijk wel Teams-vergaderingen die in de tijdzone van Microsoft Corp worden georganiseerd. Dus dat is voornamelijk 's avonds.
Yes.
Op dinsdag 4 maart, en we hebben deze vorige week ook aangekondigd, organiseert IT-Gilde, dat is de coöperatie Amsterdam Unix Linux, hun sessie in person over een alternatief voor de Microsoft Azure Portal op basis van open source. En dat doen zij op hun vestiging in Amstelveen.
Op donderdag 6 maart kan je vanaf 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds virtueel aansluiten bij Yellowhead. En dit is het cybersecurity evenement met uitsluitend Microsoft security technologie. Hierbij zijn geen basic sessies terug te vinden, maar uitsluitend level 400 plus sessies voor security professionals. Waarbij je onder andere sessies terug kan horen van Dirk-Jan Mollema, Matthias Borg, Stefan Scheurling en Thomas Naunheim.
Ja, en dit evenement is alleen nog virtueel bij te wonen, want alle 120 personen die wel een kaartje konden krijgen om bij Microsoft Nederland op Schiphol aan te sluiten, die hebben geluk.
Ja, inderdaad. We hebben het vorige week al even gehad over de Dutch Women in Tech. Die organiseren op vrijdag 7 maart vanaf 8 uur 's avonds het Women in IT Gala Shine Bright in Kasteel Woerden. Nou ja, mocht je daar naartoe willen, dan moet je nu al een kaartje hebben, want het evenement is uitverkocht.
Yes, en dit is ook precies de reden waarom we tegenwoordig qua evenementen 2 weken vooruitkijken. En dan zien we op dinsdag 11 maart, dus dat is nu nog best wel ver weg, maar dat komt met rassenschreden dichterbij. Dan zien we de Microsoft Migrate to Innovate Summit. En dat is een virtueel 2,5 uur van 9 uur 's ochtends tot 11:30 's ochtends in de Pacific Daylight Time. Want op 8 maart gaat de VS al naar Daylight en wij nog niet. Dus het verschil wordt even wat kleiner de komende 3 weken qua tijd. Betekent bij ons van 5 tot 19:30, 's middags en 's avonds. En daar kun je leren hoe je je workloads kunt moderniseren richting Azure. Dat is dus Microsoft op dinsdag 11 maart. En op woensdag 12 maart is het VMware, eigenlijk Broadcom VMware, wat de klok slaat bij 1931 in Den Bosch. En dan organiseert de Nederlandse VMware User Group hun jaarlijkse conventie.
Nice. En vervolgens kan je op donderdag 13 maart kiezen. Heel veel kiezen, want het begint al op donderdag 13 maart. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds bij de Future Tech Conference 2025 in de Jaarbeurs in Utrecht. En dit is een technologieconferentie voor developers, architecten en experts, waarin ze onder andere deep dives kunnen gaan doen in de .NET technologieën, zoals .NET Framework, C#, Azure en nog veel meer.
Yes, en als je dan om 6 uur nog niet uitgeborreld, nog niet helemaal muf bent gebeukt met informatie, dan kun je inderdaad bijvoorbeeld aansluiten bij de Dutch Virtual Desktop User Group bij OGD in Utrecht. Want zij organiseren 3 sessies, namelijk met Jesper Alberts en Edwin de Bruin over image building en automatisch testen met een login via zij. Een sessie met Stefan Dingemansen en Patrick van den Born over securing your session hosts. En dat is natuurlijk over AVD. En Erik van Klaveren over AVD, DevBox en Windows 365.
Yes. En als je denkt van, nou, ik heb het niet zo op de desktop, dan kan je misschien gaan praten met de Azure Platform Engineers. Want die komen ook op donderdag 13 maart bij elkaar. En dan vanaf 6 uur tot 9:30 's avonds bij Conclusion in Utrecht. En daar zullen de sessies in het Nederlands zijn van onder andere Mark de Keizer en Edward Verwij, die de sessie presenteren More Than You Ever Wanted to Know About the Azure Firewall. En Rex de Koning, Azure Functions and Network Security, Can It Be Done? Hè? Nou ja. Deze avond eindigt met een borrel. En na de borrel om 9:30 kan je weer naar huis.
En Rex kennende, Can It Be Done?
Dat denk ik ook.
Yes. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog een aantal flinke specialisten onder onze luisteraars. Onder andere Exchange Server specialisten. En voor hen staat donderdag 13 maart vanaf 5 uur 's middags in het teken van de Exchange Community Meetup over Exchange Migrations.
Ja, en daar krijg je sessies te zien van onder andere Jaap Wesselius over Exchange Migraties en Kai Sellenrode over 365 offboarding.
Yes, bij Yellow Arrow in Nijkerk. En dan zijn we wel zo'n beetje klaar met die donderdag, denk ik.
Toch nog.
Yes. Maar de Dutch Data Security and Compliance Community organiseert op vrijdag 14 maart hun derde meetup. En Bram, Freek en René, die hebben een heel mooi programma samengesteld bij de Nederlandse Bank. En daar zie je sessies van Jan-Willem Roks en van de Nederlandse Bank zelf.
Dat zijn altijd leuke sessies trouwens bij de DNB. Dus,
ja, dat is een mooi nieuw pand natuurlijk.
Dat ook.
Yes, en dan na deze sessies hebben ze een aantal ronde tafelgesprekken en uiteraard de mogelijkheid om te borrelen en te netwerken. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, ik was niet zo heel lang geleden bezig met het installeren van een nieuwe laptop.
Jo.
En toen kwam ik erachter dat er toch wel een heel handige website bestaat waar je informatie terug kan vinden over het installeren van je applicaties met Winget. En zoals je weet ben ik nogal een fan van Winget inmiddels.
Oh, ik geloof dat de luisteraars nog niet op de hoogte waren. Maar ben je een groot fan van Winget?
Ik ben een absoluut fan van Winget.
Okay.
En nu blijkt er een website te bestaan die heet winstol.app. Met de Winget repository. En daar vind je zo ongeveer van iedere applicatie die je maar kan bedenken, de Winget-commando's om heel snel te kunnen installeren. Inmiddels staan daar, wat ik de laatste keer toen keek, staan er meer dan 7650 packages op deze site beschreven. En ja, en als je dan dus bezig bent met de installatie van een nieuwe machine, is het wel heel makkelijk om dan snel eventjes op deze website terug te vinden welk Winget-commando je nu weer nodig hebt voor het volgende stukje technologie op je PC.
Hmm, dat klinkt als een hele handige website.
Ik ben fan.
Oké, winstol.app.
Yes. Daarmee komt het einde van aflevering 7 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL